Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. De heer Ringma mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. En Jan de Ruiter wordt Deo Valente donderdag 26 april opgenomen in het Sint-Franciscus ziekenhuis. Afgelopen week was er in de gemeente opnieuw blijdschap en reden tot dankbaarheid. Nico en Jolanda Bontebal ontvingen op dinsdag 17 april uit Gods hand een dochter. Zij noemen haar Sarah. Remco en Dorien Muis ontvingen op 20 april hun derde zoon. Zij noemen hem Reinoud. Bij beide families mocht alles goed gaan. De geboortekaartjes hangen op de publicatieborden. De aangekondigde wijkavond van aanstaande dinsdag gaat niet door. Volgende week, dat is van vrijdag 27 april tot en met zaterdag 5 mei, is de Scriba niet bereikbaar. Voor afkondigingen kunt u contact opnemen met diaken Robol. Houdt u vanmiddag rekening met een langere reistijd in verband met drukte rondom het stadion. In deze dienst worden twee collecten gehouden. De eerste is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Ook vragen wij uw aandacht voor de offerblokken bij de uitgangen van de kerk. Hier kunt u uw gaven geven voor het onderhoud van ons kerkgebouw. In deze dienst zal voorgaan onze wijkpredikant dominee van Kampen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 48, vers 1. De Heer is groot, elk zing zijn lof. En vers 5, dat Sions berg weer galm van vreugd. Psalm 48, vers 1 en vers 5. luisteren nu naar de heilige wet van God en willen daarna zingen naar Psalm 65, vers 4. O onze God, o vast vertrouwen van het allerbeste land. Psalm 65, vers 4. Nadat wij onszelf hebben bezien in de spiegel van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Bijbel in het Oude Testament, in het boek der Psalmen, en we lezen Psalm 125. Psalm 125. We zijn bezig met een prekenserie over de liederen Hamalot. En vanmorgen wil ik bij de 125ste Psalm gaan stilstaan. Israëls beschermer staat er bij mij boven. Een lied Hamalot. Die op de Heere vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid. Rondom Jeruzalem zijn bergen, alzo is de Heere rondom zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid. Want de scepter der goddeloosheid zal niet rusten op het lot der rechtvaardigen, opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken tot onrecht. Heere, doe de goede wel, en degenen die oprecht zijn in hun harten. Maar die zich neigen tot hun kromme wegen, die zal de Heere wegdoen gaan met de werken der ongerechtigheid. Vrede zal over Israël zijn. Tot zover Psalm 125. De tekst vindt u ook hierin, en wel bijzonder vers 1 en vers 2. Waar wij herlezen een lied Hamalot, die op de Heere vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid. Rondom Jeruzalem zijn bergen, alzo is de Heere rondom zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid. Tot zover. Zullen we samen ons verootmoedigen in het gebed. Grote en machtige God, heilige Vader in de hemel. Als we in deze ogenblikken mogen naderen in het heilige der heiligen van uw aanwezigheid, in uw heiligdom. Heere, dan verootmoedigen wij ons voor u. Maken we ons klein voor u, de grote God. En verbazen we ons dat wij vanuit het voorhof mogen ingaan in het heilige. En door het gescheurde voorhangsel mogen naderen tot waar u woont. Tot de schoot van de Vader. Dat we mogen komen tot u langs die bloedbaan. Langs de weg die de Heer Jezus heeft gebaand in zijn eigen bloed. En dat we zo, Heere, wat een voorrecht, door hem altijd vrij tot u mogen gaan. En daarom komen we in de eerste plaats, Heere, groot en machtige God, barmhartige Vader, om u te danken, te loven en te prijzen. Om ons te verbazen over uw goedheid die hemelhoog is. Ook de afgelopen week. Heere, u geeft ons altijd meer dan we verdienen. En alles wat we meer krijgen dan de dood, is een onverdiende weldaad van u. Wat omringt u ons, Heere? Alleen al in het schone boek van de schepping verblijdt u ons door het leven wat aan alle kanten te zien, te horen en te ruiken is. In de natuur, de bloemen, de bomen, de vogels die we horen fluiten. En als we er nog van kunnen genieten, Heere, is dat ook een weldaad van u. Mensen die depressief zijn, kunnen nergens meer van genieten. Help ze toch, o God, en haal ze uit de put. Wij danken u ook voor zegeningen die u gaf in de gemeente. De geboorte van 2 baby's. En alles goed mag zijn met de kinderen en ook met de ouders. U verblijde hen, Heere. En daar willen we u voor danken. U bent de schepper van het leven, van het nieuwe leven. Van het geestelijke leven, maar ook van het gewone leven. Wilt u die kinderen, o God, in uw armen nemen? En dat wilt u ook. Geef ouders genade om die kinderen ook bij u te brengen. Zoals de moeders en de vaders dat deden in de tijd van het evangelie. Die hun kinderen tot Jezus brachten. U bent de grote kindervriend. Wil ook hun verlosser zijn. Tegelijkertijd is er ook alweer rouw. Familie Bontebal. Waar vreugde was vanwege de geboorte van de kleine Sarah. Maar waar ook droefheid is, omdat de opa van Jolanda overleden is. Heeft het nog net mogen meemaken, dat de kleine geboren werd. En daarna is die heen gegaan. Goed heen gegaan, mochten we horen. Ja, heren, dan is die van slechter naar beter gegaan. En wat is dat rijke, het begin van een leven. Maar rijker is dan toch het einde van het leven, als we mogen weten. Nou gaat hij op tot Gods altaren, tot God, zijn God, de bron van vreugd. Dan is het toch waar wat de prediker zegt, dat einde beter is dan het begin. En heren, dat willen we dan ook bidden voor die kleinen die na het begin van het leven staan. Die het leven door moeten en ook eenmaal het leven uit moeten, net zoals wij. Ja, heren, dan hebben wij het alle nodig, hoofd voor hoofd en hart voor hart, dat er een wonder gebeurt. Dat wij wederom geboren moeten worden. Er zijn weinig dingen die we moeten, maar dat zegt u, Heer Jezus, gij moet wederom geboren worden. Tussen de wieg en het graf. En als dat dan plaats mag vinden, o God, door de kracht van uw woord en door de werking van uw almachtige Heilige Geest, als we omgezet worden, innerlijk tot verandering mogen komen, een nieuw hart van u ontvangen, dan wordt ons leven zo anders, zoveel rijker, zoveel inhoudsvoller. Dan krijgen we zicht op u, Heer Jezus. Dan zijn we langs het kruis geweest in ons leven. Dan hebben we daar ons mogen vastklemmen aan uw kruis. Dan is het bloed uit uw zij op onze harten gedruppeld. Dan is dat pak van ons afgevallen. Wat gaan we dan anders leven? Heren, waar dat nou nog niet gebeurd is, in het leven van kerkgangers die vanmorgen in ons midden zijn, mag dat wonder vanmorgen plaatsvinden, o God. U gebruikt daarvoor de bediening van uw woord. En in de kracht van de geest gebeuren die wonderen nog steeds. Wij danken u voor uw woord. We mogen het weer openslaan. We zitten eronder. Nou hebt u ons vanmorgen wat te zeggen. En heren, dat woord dat is zoeter dan honing. Maar dat woord van u is ook scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het slaat en het streelt. Het belooft en het bedreigt. Geef dat we mogen bukken voor alle twee. Heren, u weet wat we nodig hebben. Soms hebben we het nodig, een ernstige vermaning, omdat we neigen tot bijpaden. Heren, wilt u dan geven dat die ernstige vermaning vandaag op zijn plek mag komen, bij wie het nodig heeft, dat raak mag zijn. Soms hebben we nodig een hartelijke vertroosting, een hart onder de riem. Een arm om onze schouders. Een zakdoek waarmee we onze tranen kunnen wegwissen. En als we dat nodig hebben, Heren, mag dat dan ook vanuit uw woord naar ons toe komen. Dat heil en die troost vanuit uw woord. Ja, Heren, u bent zo'n wonderlijk God. U slaat om te helen. U wondt om te genezen. U drukt neer om op te richten. U doodt om levend te maken. Heren, zo komen we tot u en we leggen onze gebeden voor u neer. Wilt u ook met meneer De Ruiter zijn? Jan, die opgenomen wordt en geopereerd moet worden aanstaande vrijdag, geef hem kalmte en rust, dat hij ook zijn leven in uw handen mag leggen. Ook als hij onder het mes moet. En Heren, geef hem ook dat hij mag weten dat hij veilig is in uw armen. En dat u de handen van de doktoren kan besturen, maar dat ook wil doen. Heren, geef hem rust in zijn hart. O God, zo willen we bidden ook voor hen die het moeilijk hebben. Dat kan op allerlei manieren. We kunnen het moeilijk hebben in ons werk. We kunnen het moeilijk hebben om onze hoofd boven water te houden. Het wordt allemaal te veel. Alle prikkels die op ons afkomen. De dingen die we moeten doen. Mensen die het moeilijk hebben in een huwelijk. Mensen die het moeilijk hebben in een gezin met hun kinderen. Of als je gescheiden bent. En als kinderen daar de scheuren van in hun harten moeten meedragen. Kinderen die niet meer heel zijn, die dan weer eens bij vader en dan weer eens bij moeder zijn. O God, wat is er veel kapot gegaan door de zonde. We willen ook deze dingen, ook in de gemeente die zo schrijnen kunnen. Als je dat ziet, dat meemaakt, dat willen we bij u brengen, Heer. Heren, misschien hebben we al 100.000 keer gebeden. En het lijkt wel alsof we, als we kloppen op die gouden poort bij u, dat die poort onbewegelijk dicht zit. Soms kan het zijn dat we jaren ergens voor bidden, Heren. En dat die gouden poort dicht zit. Alsof die vastgeroest zit op zijn scharnieren. Dan geven we bijna de hoop op. Heren, leer ons toch op hoop tegen hoop op u te hopen. Zoals Abraham dat deed. Waar die toch zijn wens mocht verkrijgen. Gedenkt u tenslotte allen die tobben geestelijk. Die niet, waar de doorbraak van uw genade nog niet gekomen is. Die maar tobben op de drempel van het koninkrijk. Er nog niet overheen zijn getrokken. maar nog heen en weer lopen. Dichtbij, maar nog niet in. Heren, mensen die eigenlijk geen veel wensen meer hebben, maar die maar één wens hebben. O, dat gewassen mag worden door het bloed van de Heer Jezus. Dat persoonlijk deel aan hem mag krijgen, dat ik mag weten. Heren, wilt u hen in het bijzonder vandaag goed zijn. Kom nog over en stel nog in de ruimte. Tot de roem van uw naam, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek. Psalm 125. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken die op de Heer vertrouwt. Dat is vers 1 en vers 2. Gelijk het gebergt had hoog gerezen, om Salem ligt gespreid. En dat is vers 2. We gaan zingen Psalm 125 vers 1 en vers 2. En voordat we gaan zingen wil ik nog een persoonlijke noot toevoegen. Nou wordt het even stil. Ik wil iedereen hartelijk bedanken die afgelopen maandag en dinsdag en woensdag de kerk hebben schoongemaakt. De dienstdoende vrouwen in het tabernakel en de dienstdoende mannen, hartelijk dank. Ik zet boven de preek de vertrouwenspsalm. Psalm 125 is de vertrouwenspsalm. Drie gedachten waar ik over ga spreken. Ten eerste gaan we letten op veiligheid. Er staat in vers 2, rondom Jeruzalem zijn bergen, alzo is de Heere rondom zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid. Ten tweede gaan we letten op vertrouwen. Er staat in vers 1, die op de Heere vertrouwen, die zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid. En ten derde gaan we nog iets zeggen over het verderf. Ook dat komt in deze psalm ter sprake in vers 5. Maar die zich neigen tot hun kromme wegen, die zal de Heere weg doen gaan met de werkers der ongerechtigheid. Het gaat in deze psalm over wie de Heere is. Hij geeft bescherming en veiligheid. En dan zie je in deze psalm ten tweede ook wie zijn volk is. Dat zijn degenen die op hem vertrouwen. Maar je ziet ten derde ook dat hij vijanden heeft en die eindigen in het verderf. Ik zet boven de preek de vertrouwenspsalm. We letten ten eerste op veiligheid. Eerste gedachte ga ik langzaam bij stilstaan. Wie de Heer is. Veiligheid. Ten tweede vertrouwen. En ten derde verderf. Gemeente, wat moet dat mooi geweest zijn. Een lied ha-ma'alot. Dat wil zeggen een bedevaartspsalm, een pelgrimspsalm. Wat moet dat mooi geweest zijn toen die pelgrims Jeruzalem naderden. In de tijd van het Oude Testament. Prachtig mooi gezicht. U weet, driemaal per jaar gingen de Joodse mannen uit de steden en alle dorpen van heel Israël. Vanuit het noorden, het oosten, zuid, het westen. Trokken ze op, gingen ze op naar die ene stad. De stad van de grote koning Jeruzalem. Want daar stond de tempel. En terwijl ze opgingen in groepen, de stammen naar Gods naam genoemd, die 12 stammen gingen derwaarts op, dan zongen ze onderweg. Die pelgrimsreis was geen plezierreis. Het ging over bergen en dalen, hoop stenen, gevaren, en toch zongen ze onderweg. En dan naderden ze Jeruzalem. En dan zagen ze voor hun ogen, met hun gezicht, zagen ze inderdaad rondom Jeruzalem die bergen, die grote, steile berggevaarten. Als ze hun ogen opsloegen, dan zagen ze dat. En dan wisten ze, we zijn er bijna. Ze gingen op als pelgrims naar Jeruzalem, naar de tempel, om daar de Heere te offeren, dankoffers, geloften hem te betalen, om hem te eren en hem te aanbidden. Ze zagen, voordat ze de stad ingingen, die grote bergen. Ze zagen als het ware de stad Jeruzalem zelf ingesloten, afgezonderd, beschermd, beveiligd door die bergen rondom Jeruzalem. Dat was de ligging van Jeruzalem. Bergen, als een krans van bergen lag Jeruzalem daarin. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Ik zie dat voor me. Jeruzalem, de stad en de tempel als een vogelnestje. Dat vogelnestje, dat zijn de bergen. En daarin, de inwoners van Jeruzalem. En de tempel des Heren. Nou, dat is het beeld dat hier gebruikt wordt. Nu is dat nog zo. Als u in Israël bent geweest, of ooit nog eens hoopt te gaan, als toerist, ja, dan weet u wat voor eigenlijk een hoogtepunt van de reis het is als je op een gegeven moment Jeruzalem inkomt. En als je dan staat op de Olijfberg. En vanaf die Olijfberg kijk je dan neer. Je kijkt vanaf de berg neer en je ziet dan een prachtig panorama van de hele stad voor je. De hele horizon van Jeruzalem is omringd door bergen en door heuvels. Aan het oosten de Olijfberg, in het noorden de berg Scopusberg. In het zuiden de Ofelberg en in het westen de Mount Hetzel, de Hetzelberg. En nog meer te noemen. Beschermend. Nou, dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. Triest en schrijnend om te zien hoe heden ten dagen in Israël, hoe bij de Joodse nederzettingen, hoe daar prikkeldraad omheen gezet moet worden. om ze te beschermen tegen de terroristen. Hoe dat hek gebouwd is om ze te beschermen tegen aanvallen van de terroristen. Maar rondom Jeruzalem, zegt de dichter, zijn bergen. Daarmee beschermt de Heere zijn volk. Nou, dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. Bergen als bolwerken, borstweringen, die daar vaststaan, bergen, die krijgen niet zomaar omver, die buigen niet, die breken niet, die daar eeuw in eeuw uit staan, die bergen die er 2000 jaar geleden waren toen de Heer Jezus in Jeruzalem ging en nu nog. Zodat de stad veilig achter die bergen is. En als de vijand komt, dan moet hij eerst over de bergen, voordat hij bij de inwoners kan. Nou, dat is het letterlijke beeld. De psalmist ziet hier iets in. Hij ziet in het beeld, die pelgrim, die ziet in het beeld van die bergen, ziet hij een beeld van het geestelijke leven. Dat zegt hij ook, vers 2. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Ja, dat ziet hij voor zijn ogen. Alzo, zegt hij, is de Heere rondom zijn volk. En dat doet hij eeuwig. Jeruzalem is dus een beeld van Gods volk, zijn volk. Wie is dat? Dat is Israël natuurlijk in het Oude Testament. En wie is dat in het Nieuwe Testament? Wie is dat nu, Gods volk? Dat is de gemeente. Dat zijn Gods kinderen. Dat zijn de gelovigen. Dat zijn degenen die op de Heere vertrouwen, vers 1. Dat zijn ze. En zoals die bergen, dat is een beeld van de Heere zelf. Zo is de Heere zelf rondom zijn volk als een beschermende ring. Omringd, omsingeld, omgeven. De Heer is als het ware, zegt de dichter, nog een veel betere beveiliging voor zijn volk. Dan de bergen zijn voor Jeruzalem. Zo is de Heer rondom zijn volk. Eigenlijk, het is een hele bemoedigende psalm. Ik hoop dat dat er vanmorgen uitkomt. Het meepikt. Hele bemoedigende psalm. Rondom. Staat er twee keer in vers 2. Met kerstkinderen, dan denken we eraan dat God met ons is. Immanuel. We zijn van God weggelopen in het paradijs. Toen waren we zonder God. Zonder God. Zonder Christus. Zonder hoop. En kerst, dat is, God kwam naar ons toe. God met ons. Van zijn kant. Hij nam het initiatief. Hij kwam van al zo hoge. God met ons. Dat is kerst. Pasen is God voor ons. Zo God voor ons is. Wie zal dan nog tegen ons zijn? Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle heeft overgegeven. God voor ons. Pinksteren, dat is God in ons. De geest kwam in ons wonen. En nu, hier op Psalm 125, is het God rondom ons. Ik vind dat een heel, ja, het is een heel krachtig beeld, beschermend, maar het is ook een heel teer beeld. Hij houdt als het ware zijn machtige handen om Jeruzalem, om zijn volk. Dat zag die pelgrim erin. Het lijken wel, die bergen, dat lijken wel de knokkels van de vingers van God. Rondom zijn volk. Hij houdt als het ware mij met zijn armen omvangen. Aan alle kanten, van noorden, oosten, zuid, aan alle kanten. Kijk, wij spreken wel eens in de dogmatiek over God alomtegenwoordigheid. Ja, dat is mooi, prachtig uitgedrukt. Ik zou vanmorgen willen zeggen, Gods rondom tegenwoordigheid. Hij is er rondom. Op een van de geboortekaartjes staat, wat Sarah staat, Psalm 139. Heer, u bent altijd bij mij. U legt uw handen op mij, dan komt het. En u bent voor mij en naast mij en om mij heen elke dag. Ja, zo beleeft de dichter dat. Mooi. Voor wie geldt dat nou? Ik heb het nou over ons. Wie zijn nou die ons? Nou, dat adres, dat staat ook in de psalm. Deze psalm is geadresseerd Je moet altijd maar letten op het adres. Ik heb er ook zo'n hekel aan. Als de post komt en die is aan jou geadresseerd. En een ander maakt hem open. Dan zeg je, dan moet je met je vingers afblijven, want dat is van mij die envelop. Die brief is van mij. Voor wie geldt dit nou? Dit prachtige, dit bemoedigende, dit tere, dit moederlijke beeld. Dit geldt, het staat een adres op. En dat adres, dat staat in vers 1. Dat geldt voor allen die op de Heere vertrouwen. Dat is het. Voor die is het. Zo is God. Voor hen. Nou, ik ga eerst letten op wie nou de Heere is. Die veiligheid. Ja, ik heb al gezegd, letterlijk is dat zo. Jeruzalem was door bergen omringd. Kinderen, jullie kennen misschien al de geschiedenis van... dat David op een gegeven moment Jeruzalem wil gaan innemen. En dan is Jeruzalem ingenomen door de Jebusieten. Samuel lezen we dat, het boek Samuel. En dan David wil dan die Jeruzalem in, maar dan lachen de Jebusieten hem uit. Ze zeggen, haha, jij komt er toch nog. Zelfs de lammen en de blinden in Jeruzalem, die kunnen u wegdrijven. Die dachten, we zitten daar heerlijk lekker. Achter de bergen, achter de poorten, achter de muren. Niemand kan ons wat doen. Dan zie je al dat er inderdaad ook daar al dat beeld van die veiligheid spreekt. Gemeente, ik ga het eens omdraaien. Stel je voor dat die beschermende bergen, die beschermende God er nou niet is in je leven. Hoe is het dan? Dus dat geldt voor degene die niet op de Heere vertrouwen. Of ik kan het anders zeggen, dat geldt zo voor ons allemaal van nature zoals we geboren worden. Hoe is dat dan? Nou ja, als je niet door bergen omringd bent, om in het beeld te blijven... Ja, dan lig je dus open aan alle kanten. Ja, voor de vijand. Dan sta je bloot aan allerlei gevaren. Weet je, de Bijbel zegt dat ook als we geboren worden. Dan zegt de schrift, dan zijn we geworpen als op het vlakke van het veld. Dat wil zeggen, iedereen kan zomaar jou kwaad aandoen. Je kan worden overvallen door een roofdier. Je kan worden neergestoken op het vlakkende veld. Daar lig ik dan, vertreend in mijn bloed. Mijn geboortebloed. Een Bijbeltekst. Hulpeloos, kwetsbaar. In gevaar. Weet je, dat is nou je toestand. Van nature, zoals je geboren wordt van huis uit. Ook als kerkganger. Dat is nou je toestand. De stad mensenziel aan alle kanten open. De voorkant. In het noorden geen berg. Maar het ligt open. Mag ik dat zo eens toepassen vanmorgen? Als ik nou kijk naar mijn toekomst. Hè, en je ligt nog. Ja, je bent niet geborgen in Christus. Je bent niet wederom geboren. Je kent de Heere nog niet echt. Persoonlijk. Als jouw verlosser en redder. Als je dan kijkt naar de voorkant van je leven. Wat voor je ligt. Ja. Die onbekende, angstaanjagende toekomst. Je leven ben je niet zeker. Niemand kan zeggen, ik ben veilig en ik ben beschermd voor de dag van morgen. Dat kan niemand van ons zeggen. Er is maar één schrede tussen ons en de dood. En wat hebben we dat afgelopen week gezien? Je gaat naar de universiteit. En er is een of andere gek die gaat schieten. Dan ga je 's morgens weg en je zegt, dag ma, dag pa, je zit op kamers. Kom volgende week, aan het eind van de week kom ik weer terug. Neem ik mijn vuile was mee. En je komt nooit meer terug. Dan ben je aan het leren en je bent aan het studeren en dan wordt het eeuwigheid. En dan ben je niet geborgen achter de berg. Dan zou ik toch niet met je willen ruilen. Dan sta je open. Als een prooi voor de dood. Dat is de voorkant van je leven. Ik kijk naar de achterkant. Ben ik beschermd? De achterkant van mijn leven. In het zuiden. Ben ik daardoor beschermd? Nee, van nature niet. Als ik achter me kijk. Lig ik open voor mijn verleden, voor mijn schuldig verleden. Er zijn wat mensen die last hebben van hun verleden. Die wat ze hebben gedaan, als je geweten gaat spreken, het komt weer terug. Of wat je in het verleden is aangedaan en wat je is overkomen. En dan zeggen, ja, dat is voorbij. Wil ik niet meer over praten, wil ik niet meer aan denken. En je wordt ouder, hè, en het komt en het valt je in de rug aan. Het valt je in de rug aan en je krijgt herbelevenissen en je slaapt moeilijk en... De achterkant van je leven, onbeschermd. De zijkanten van je leven. Het zijn de bergen. Het is daar bescherming, de zijkanten. Mensen kunnen heel veel goeds doen, maar mensen kunnen je ook heel veel kwaads aandoen. Ben ik beschermd, beveiligd? Mensen kunnen met stenen of met modder, met vuil naar je gaan gooien. Kan ik ergens achter schuilen? Of de verzoekingen die komen aan alle kanten. De verzoekingen die komen, dat kan ook. Verzoekingen. Daar komt een Delila aan. Ach, ik ben sterk genoeg. Ja. In een onbewaakt, onbeschermd ogenblik. Daar ging Simson. Hij viel. En daar ging die rotsman Petrus. Daar kwam een verzoeking aan. Niet beschermd, onbewaakt. Ik wilde maar mee zeggen, gemeente, we hebben een omheining nodig om ons leven. Die bergen. Wie hebben dat nou? Weet je wie dat hebben? Gods volk. Staat er toch in vers 2? Zo is de Heer rondom zijn volk. Die hebben dat. En wie dat volk is? Dat lees je in vers 1. Ik zeg nog maar een keer. Die en ook al wie op de Heer. Of je nou een klagende Heman bent, of een roemende Habakuk, allebei vertrouwen ze op de Heere. De ene een klein beetje, de andere heel veel. Maar al die op de Heere vertrouwen, die hebben die omheining. En waar zit nou het geheim in, gemeente? Weet je, ik denk dat het geheim zit. Er zit het tuur op die tekst. Hoe zit het nou precies in elkaar? Ik denk dat het geheim zit, die op de Heere vertrouwen, die zijn als de berg Sion. Dat is geheim. De berg Sion, de heuvel Sion, daar was de tempel opgebouwd. En daar rondom die grote bergen. Die op de Heere vertrouwen zijn als die berg Sion. Die tempel die daarop, en daar zit het geheim in. Dat was de woonplaats van God, dat was het hart van de godsdienst. Sion, dat is in de Bijbel altijd genade. Er staat niet die op de Heere vertrouwen zijn als de berg Hermon. Een hele hoogte op Kaukskieën. Of die zijn als de berg Tabor. Of die zijn als de berg Sinaï, de wet. Nou, veel mijn best voor doen. Nee, die zijn als de berg Sion. En Sion is altijd genade. Waarom genade? Omdat daar in dat heiligdom het offer werd gebracht. Omdat daar in dat heiligdom het verzoenend bloed vloeide. Omdat daar in het heiligdom zichtbaar werd dat God een God van recht is. Een lammetje moest sterven. God kan niet en gaat niet van zijn recht af. Maar dat God ook een God van vergeving is. Een onschuldig lam sterft, opdat een schuldige Jood blijft leven. Dat is geheim. Die op de Heere vertrouwen, dat zijn degenen die op dat offer vertrouwen. In het Nieuwe Testament zou ik zeggen, dat hier gaat het over Golgotha. Hier gaat het over Sion's betalende borg, de Heere Jezus. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. In zijn bloed ligt er vergeving. In zijn dood ligt er voor mij leven. En dat ligt vast. Zoals de berg Sion onwankelbaar vast ligt. En weet je. Als je zo op de Heere mag vertrouwen. Dan wordt het zo anders in je leven. Als je zo op dat offer dat in Sion werd gebracht mag vertrouwen. Helemaal, geheel en al. Dan wordt het zo anders. Dan worden die bergen geen bedreigende bergen meer, maar beschermende bergen. Als ik dan naar de voorkant van mijn leven kijk, als christen, als kind van God. Als ik naar de voorkant van mijn leven kijk, dan zeg ik, hé, mijn voorkant is beschermd. Want wat de toekomst dan ook brengen mogen, tussen mij en die onbekende toekomst zit de berg, zit God in Christus. Die het gezegd heeft, ik ben met u alle dagen, tot aan de volleinding der wereld. Tussen mij en mijn toekomst, al is het de laatste week, dan zit daar toch die berg van zijn belofte, ik ben met je. En daarom kan ik de toekomst in. Als ik kijk naar de achterkant van mijn leven als christen, hè, dan zeg ik, ja hoor, ook tussen mij en mijn schuldig of verwrongen of beschamend verleden, tussen mij en mijn schuldig verleden zit God in Christus, de berg aan de achterkant, die al mijn schuld achter zijn rug heeft geworpen. Weg. En als ik kijk naar weerskanten, als mensen komen of als verleidingen en verzoekingen komen, dan ben ik ook aan weerskanten beschermd. En dan mag ik het weten, dat ook als het kwaad, dat de Heer het kwaad van mij wil weren. En als het komt, dat hij dat kwaad ook ten beste kan keren. Dat alles meewerkt, van welke kant dan ook, alles meewerkt ten goede voor degene die hem lief hebben. Want is het toch gelukkig, hè, om bij dat volk te behoren, mag ik zo zeggen. Nou weet je wat ik bedoel. Wat is het toch gelukkig om bij de Heere te mogen behoren, die beschermend om je heen. Tussen mij en tussen de vijand zit, tussen de stad en tussen de vijand zit de berg. Hij zit er altijd weer tussenin, de Heere. Dan ben ik een lekker vraag. Ben ik nou voor die berg? Of ben ik nou achter die berg? Ben ik nou in Sion, bij het altaar, bij het offer? Of ben ik daar nou nog ver vandaan? Vertrouw je op de Heer? Weet je ervan in je leven dat je gevlucht bent naar Sion, naar het altaar, dat je de horens van het altaar, om het in de Oud-Testamentische taal te zeggen, dat je de horens van het altaar heb aangegrepen, dan ben je veilig, dan ben je binnen, dan ben je behouden, dan ben je gered. Kom ook, kom met al uw noden. Vrede wordt u aangeboden. Vlucht dan, eer je sterven moet met uw zonde aan Jezus' voet. Ja, dat is het. Dat is het. Al heb ik van mijn leven een puinhoop gemaakt. Al zit ik met Job op de ashoop. Maar die tocht naar het kruis, dat klemmen aan de horens van het altaar, dan ben ik vrij, dan ben ik in Sion. Dan ben ik in Sion. Ja. Er zijn tegenstanders, waarom zijn die bergen nou nodig? Ja, er zijn tegenstanders. Er is gevaar wat dreigt. Er is gevaar wat dreigt. Het kan vandaag, hè. Het kan vandaag. Voor deze en gene. Of misschien wel voor ons allemaal. Wie weet. Ik kan dat niet zeggen. Je weet het niet. Maar het kan vandaag de laatste oproep zijn. Voordat jouw verderf komt. Het kan vandaag laatste woord zijn. Wat jij hoort. Van de lippen van God. Het kan vandaag de laatste minuut zijn van de dag der genade die jij krijgt. En als nou de laatste minuut is, dan tikt de klok ondertussen door. Ben ik nou voor die berg of mag ik er nou achter schuilen? Ben ik nou veilig? Ik ben maar een zwak volk. We zijn maar een zwak volk, zeggen die inwoners, die Sionieten, die inwoners van Sion, die inwoners van Jeruzalem. We zijn maar een zwak volk. Het geheim ligt niet dat wij ons zo goed kunnen verdedigen, allerlei wapentuigen en zo. Het geheim ligt ook niet in de zwakheid van onze tegenstanders. Nee, het geheim ligt in de beschermende hand van de Heere. En dat maakt niet beschaamd. Ik ga een voorbeeld geven, kinderen. Een Bijbels voorbeeld. Ik denk aan het prachtige voorbeeld van Elisa. Elisa die was een keer in de stad Dothan. En de vijand, de Syriërs, Arameërs, die wilden hem hebben. Want dat was een vervelend mannetje, die man gods. Die wist alles. En dan komt er een heel leger aan, met paarden en wagens en een hele, voor één man. Voor Elisa. Om Elisa te pakken, gevangen te nemen. Nou, een sterk leger. En dan wordt heel de stad Dothan, die wordt omsingeld. Benauwd van alle zijden. Ze hebben me omringd als bijen. Benauwd van alle zijden. Nou, die omsingelde 's nachts de stad. 'S morgens vroeg staat Elisa op. En Elisa heeft een dienaar, een knechtje bij zich. En die knechtje, die kijkt, die staat ook op. Die doet zijn ogen open. En die schrikt zich helemaal van alles en nog wat. Hoe moet ik dat nou netjes zeggen? Hij schrikt geweldig. Hij schrikt geweldig. En dan zegt hij, och mijn heer, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Hij is bang, hij ziet alleen maar die legers. Hij ziet alleen maar die wagens en die paarden. En dan zegt Elisa, de man gods, die zegt niet, je moet niet zeuren, je moet gewoon geloven. Dat zegt hij niet. Dan zegt Elisa, de man gods, dan gaat hij bidden. Zegt, och heren, open toch de ogen van die jongen. En dan doet de Heer dat. En dan ziet die dienaar, die ziet die vijanden niet meer, maar die ziet tussen hem, tussen de stad en de vijanden, een heel engelenleger. Vurige wagens en vurige paarden, om nou Elisa en die jongen te beschermen. Vrees niet, jongen, degenen die met ons zijn, zijn meer en machtig dan degenen die tegen ons zijn. Vind ik zo mooi, hè? Vind ik zo mooi. Dus, de Heere is nabijer, God is dichterbij dan de vijand. Geloof je dat? Ik weet niet in wat voor een puree u zit, maar het kan soms zo angstaanjagend dichtbij zijn. Je zegt, het komt tot aan de lippen, maar tussen jou en dat gevaar wat tot aan de... zit de Heere. Hij is nabijer dan de vijand. Tussen Elisa en de Arameeën zat die vurige wagen en paarden, die engelen. En dan niet op één plak, maar overal. Hij is nabijer. Overal. En zo kon Elisa gerust zijn in Gods bescherming. Nou, dat is, ik vind het een prachtig beeld. Ik zie nog wat in dat beeld. Een beeld van die bergen die rondom Gods volk zijn. Weet je, daar ben je niet alleen geborgen, maar je bent ook verborgen. Ja? Als je als pelgrim, als toerist komt, dan zie je, dat duurt heel lang voordat je de eigenlijke stad ziet. Dat duurt heel lang. Je klimt eerst op met de bus zo, en dan op een gegeven moment ga je zingen, ik ben verblijd, en dan zie je nog niks. En uiteindelijk, als je dan een aantal bochten gemaakt hebt, dan kom je pas, en dan krijg je pas dat panorama. En je ziet eerst die bergen staan op de voorgrond en de inwoners op de achtergrond, letterlijk achtergrond. En wat is dat prachtig? Ik denk aan de tekst uit Colossense waar Paulus zegt dat mijn leven in Christus verborgen is in God. Als je een christen mag zijn door genade, een kind van God, dan sta jij niet meer op de voorgrond, maar hij. Dan verdwijnt de christen in de Christus. Dan verdwijnt de knecht in die grote machtige God, in de koning. Zodat mensen niet die knecht en die christen zien, maar de bergen zien, God zien, Christus zien. Hij op de voorgrond en wij op de achtergrond. Weet je wat ik ook apart vind, gemeente, als ik erover nadenk? Wij hebben het wel eens over apologie, de verdediging van het christelijk geloof. Nou, vind ik dat allemaal prima, goed en zo. Maar als je dat nou dit leest, hè, dan lees ik eigenlijk iets anders. Wij denken dat wij zo vaak het christendom of het christelijk geloof of de zaak van de Here moeten verdedigen. Wij moeten het christelijk geloof beschermen. Er staat hier niet. Er staat niet dat Jeruzalem rond de berg is. Dat die inwoners God moeten beschermen of zoiets. Andersom. De bergen zijn rondom de inwoners. Wij hoeven niet voor God in te staan. Dat doet Hij. Voelt u het verschil? Wij hoeven niet voor de waarheid, maar achter de waarheid. Het volk hoeft niet rondom de Here te staan, om de Here te beschermen en te bewaren en het hoog te houden. Maar Hij staat rondom zijn volk. Als een kring. Wat zijn dan die bergen? Hoe dichter ik bijkom in mijn persoonlijk geloofsleven, hoe kleiner ik word. Dat heb je wel, hè? Hoe dichter je bij de voet van de berg komt, hoe groter die berg voor je wordt. Tjoh, wat een gevaarte zeg. Ik een dwerg vergeleken bij die berg. Hoe kleiner ik word ten opzichte van die grote, machtige bergen. Zo is de Heere. Hoe dichter ik bij kom, hoe groter Hij voor me wordt. Imponerend. Zo is de Heere. Ziet u dat het meervoud is? Rondom Jeruzalem zijn bergen meervoud. Zo is de Heere rondom zijn volk. De Heere zelf, in zijn... In zijn voortreffelijke eigenschappen is hij rondom zijn volk. Ik ga er in een paar noemen. Beetje in de taal van de beeldentaal van deze psalm. Ik ga er een paar noemen. Ik vind het zo'n rustpunt dat ik mag weten dat rondom mij is de berg van Gods almacht. Dat is niet bedreigend voor me. Hij kan mij verpletteren. Het is vertroostend voor me. Hij zal me beschermen. De berg van Gods almacht. Letterlijk. Aan de oostkant de Olijfberg waarop de Heer Jezus sprak vlak voor zijn hemelvaart. Op die berg. Mij is gegeven alle macht. En die almacht die staat ter beschikking van zijn volk. De poorten der hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Daar staat de berg voor ze, van zijn almacht voor garant. Stormwinden kunnen loeien. Orkanen kunnen op die inwoners afkomen. Maar die stormwinden, hè, die breken op de bergen. Die grote bergen, de Heere zelf vangt die stormwind op. En hij breekt die vernielende kracht, zodat de inwoners niet worden verteerd door die machten uit de afgrond. Ik ga nog eens een berg noemen, de berg van Gods almacht. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de berg van Gods liefde. Dat is de hoogste berg. Amen? Dat is de allerhoogste berg. Ook rondom zijn volk. De berg van Gods eeuwige liefde. Ik heb lief gehad naar eeuwige liefde. Lief gehad tot het einde. Die top daarvan die reikt tot aan de hemel. Onvoorstelbaar. Die grote liefde die hij getoond heeft in de gave van zijn zoon. En nu is het zo voor diegenen die hem vertrouwen. Dat er nou niets meer mij zal scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Wat er ook op afkomt, maar tussen dat boze, dat dreigende en mij staat de liefde van God. Verdrukking of benauwdheid, honger of vervolging, niets zal me kunnen scheiden. Van die beschermende, verlossende onveranderlijke liefde van God in Christus. Wat een berg. Niet af te meten. Zal ik nog eens een berg noemen, kinderen? De berg van Gods almacht. De berg van zijn liefde. Ik denk ook bijvoorbeeld aan de berg van zijn trouw. Gods trouw. Wij zingen daarvan, hè? Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw nog wankelen, nog bezwijken. En nou weet ik niet hoe het u vergaat, maar als ik nou kijk naar mijn eigen leven met God. Toen de Heer pas in mijn leven kwam, toen dacht ik, hoe kan het wonder nou nog groter worden? Zo blij in de Heer. Huppelen van Ziedenbrug. Hoe kan het wonder nou nog groter worden? Nu al jaren op de weg mag zijn, met vallen en opstaan. Dan zeg je, weet je wat er groter voor mij is geworden? Gods trouw. Gods trouw. Voor zo'n ontrouwe knecht. Voor zo'n ontrouwe man. Zo'n ontrouwe vader. Gods trouw. Wat een berg. Trouw. Vast en zeker. Die rust. Tot het laatste nageslacht. Wat dacht u van de berg van Gods goedheid? Die staat ook rondom me. Opgestapeld. Al die zegeningen. Onverdiend. Het is een hele grote berg, Heer. Ik kan er niet overheen kijken. Zo groot. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Zoveel. Bergen zullen wijken. En heuvelen zullen wankelen. Maar mijn goede tierenheid, mijn goedheid, mijn verrassende zegeningen die ik jullie elke keer weer geef, mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. Zijn almacht, zijn liefde, zijn trouw, zijn goedheid. Weet je, voor degenen die op de Heere vertrouwen, zie ik bergen van belofte. Bergen van belofte. Zo vast, dat wijkt niet. Als de vijand komt en die zegt van, je hebt geen heil bij God. Dan doet de Heer mij ondervinden. Weet je wat bevinding is? Dat je gaat ervaren dat het woord waar is. Dan ga je ondervinden dat de Heer zijn woord houdt. Getrouw. En als dan de laatste vijand komt en alle seinen en alle signalen staan op onveilig en alarm. Wie op de Heer vertrouwen zijn als de ben, die staat toch vast. Zeg maar, ik weet, Heere, u hebt het gezegd. Uw stok en uw staf in dat dal, die zullen me vertroosten. O gemeente, nou hoop ik, en nou bid ik, Heere, mag ik nou besef krijgen deze week? Mag ik zo'n Sioniet zijn, zo'n inwoner van Sion, dicht bij het altaar, onder de rook van het altaar, onder de rook van het kruis te leven. En dat de schaduw van die bergen van belofte, en die berg van uw goedheid, en de berg van uw liefde, de berg van uw, dat de schaduw van die bergen mag vallen op mijn leven, op mijn gezin. En dat ik me in die schaduw mag verkrikken. Voor wie op de Heere vertrouwen. Gemeente, mag ik u bemoedigen. Sla de ogen maar veel naar die bergen heen. Kijk veel met geloofsogen. En als je het niet ziet, dan bid ik voor je net zoals Elisa voor die knecht. Heere, open toch de ogen van die jongen, van dat meisje. Of van die dochter van u. Of dat kleinkind van u. Die er niet meer zo vaak is. Of die nooit meer komt. Heere, open toch de ogen van die jongen. Dat ik mag zien. Soms kan er in het geestelijke leven, kan er mist hangen. Dat hebben we in Israël ook meegemaakt, dat was mist er was, zo'n ochtends. Trek het alweer weg, kan wel, je mist, dan zie je niet zo ver. Dan zit je daar, en dan ben je een christen, en dan leef je met de Heer Jezus, en dan kijk je, en je kan eigenlijk, je ziet die bergen niet meer. Je ziet zijn belofte niet meer. En je ziet zijn goedheid en zijn liefde, daar heb je geen zicht meer op. En zijn almacht, waar is nu God, waar blijkt nu zijn vermogen? Dan hangt er een zware mist. Ja, dan heb je het niet zo, dan kan je niet zingen, nee. Maar ik kan wel tegen je zeggen, ook al zie je het niet, die bergen, ze zijn er wel hoor, ze zijn er wel. Die zijn echt niet weggelopen. Ook al zie ik het niet in mijn leven en ik voel het niet en ik ervaar het niet, maar hij is er wel. Wie op de Heere vertrouwen. Al wie je aan hem toevertrouwen helemaal. Misschien is dat dan wel het moeilijkste. Die op de Heere vertrouwen. Ik vertrouw op hem. Ik hoor het die man nog zeggen. Ome Jaap. Weet je wat hij zei? In mijn eerste gemeente, een oud ouderling, is nu boven. Hij zegt, ik vertrouw op hem, dat doe ik wel. Maar hij zegt, Van Kampen, geheel en al. Dat is nou zo moeilijk. Vertrouw op hem, ja, dat doe ik natuurlijk. Nou, dat is niet zo natuurlijk hoor. Maar nou geheel en al. Geheel en al. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen. Dat je nou al je kaarten, al je troefkaarten, sorry voor de uitdrukking, dat je die nou zet op die ene. Dat is het. Dat is geloof en de rest niet. Dat gaat de Heilige Geest je leren. Om nou geheel het op hem te wagen. Vorige week las ik een prachtig mooi iets. Ergens in een blad. Zeg, stel je voor, je zit bij Petrus in de boot. Petrus in de boot, het is nacht, het is storm. En de Heer Jezus komt er aanwandelen. En de Heer Jezus, het is nacht, het is storm. En je ziet dat het de Heer Jezus is. Wat wil je dan als gelovige? Ja, dan wil je naar de Heer Jezus toe, over dit water. En dan zegt de Heer Jezus, kom. En weet je wat ik dan zeg? Heer, ik kom eraan, maar ik trek eerst mijn zwemvest aan. Want als het dan nog eens misgaat, dan kan ik in ieder geval nog drijvende blijven. Kijk, dan vertrouw je wel op hem, ben je een klein gelovige, maar niet geheel en al. Niet geheel en al. Die op de Heere vertrouwt. Voor de grote dingen, maar ook voor de kleine dingen. Misschien is dat nog wel veel moeilijker. Ik vertrouw op de Heer Jezus, hoor ik iemand zeggen. Want hij redt me van de hel. En hij brengt me in de hemel. Ik vertrouw op hem voor de grote eeuwigheid. Ook prachtig, halleluja. Maar weet je wat nou nog veel moeilijker is om hem te vertrouwen? Nou, in de dagelijkse dingen van je leven. He, als je in de problemen zit, en de zorgen die elke dag weer op je afkomen, en de moeilijkheden, dat je nou vertrouwt dat hij machtig is en gewillig is om je ook daar doorheen te helpen. Weet je, dan blijkt dat nog altijd moeilijker dan op hem te vertrouwen voor de hemel. Geheel en al. Voor de grote dingen en de kleine dingen. Zou hij zich werkelijk om mij bekommeren? Werkelijk zich met mij bemoeien. Ja. Het eindigt met het verderf. Staat in vers 5, maar. Er hadden weer twee soorten mensen. Gemeente, ik ben bewust bij nummer 1 heel lang stil blijven staan. Wie de Heere is, dat moet worden verkondigd. Heb ik gedaan. Ik heb nummer 2 heb ik ook al een beetje behandeld. Dat is degene die hem vertrouwen, geheel en al, zonder zwemvest. En nou, de derde is, ja, daar ga ik dan maar iets, daar ga ik eigenlijk niks meer van zeggen. Maar het is er wel. Die zich neigen tot hun kromme wegen, die zal de Heere weg doen gaan, doen vergaan, met de werken der ongerechtigheid. Er zijn altijd maar twee soorten mensen. Die krediet hebben op God. Die Nieuw Testament zegt, die geloven in hem. En degene die, ja, die zich neigen tot kromme wegen, dat wil zeggen, die er wel bij, die er wel in de kerk zitten, maar die afwijken, een bijpad in, een zijpad inslaan, die niet oprecht zijn, hè, die van de Heere afwijken, en dan denk je, nou wijk ik even van de Heere af, dan ga ik even een poosje mijn eigen gang, ik zie het even niet zitten, God en God in zijn Bijbel, geef mijn eigen, en ik hoop dan toch wel uit te komen waar diegene uitkomen die op hem vertrouwen. En dan zegt de Bijbel, maar die zich neigen tot kromme wegen, die zal de Heere doen vergaan met de openbare werken der ongerechtigheid. Met andere woorden, of je nou een huichelaar bent, een schijnheilig, of je bent een openlijke goddeloze, maar je komt beide op diezelfde plaats uit, namelijk het eeuwig verderf. Gemeente, we gaan eindigen. Wie de Heer is, voor degene die hem vertrouwen. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem, een heil en een hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst, dat is de Heer Jezus, erkennen voor een Heer, Welzalig zijn die vast op hem betrouwen. Amen. We gaan zingen Psalm 68, vers 8. Psalm 68, vers 8. Wat bent u een geweldige God. We willen u danken voor uw kostbaar woord. Uw woord wat tot ons kwam vanmorgen in zijn lieflijkheid en toch ook weer in zijn gestrengheid. De lieflijkheid waarin u zich bekend maakt als die beschermende God. Dat u altijd voor mij en naast mij en om me heen wil zijn. Voor allen die op u betrouwen. Heren. Wij moeten nu eerlijk belijden dat dat vertrouwen op u, dat er zo weinig van terecht komt. Ja, met onze mond, maar in ons leven zo weinig. We barsten van het ongeloof. We zitten er zo vol van en dat hebben we nou allemaal geërfd van onze voorvader, Adam en Eva. Met hun zonderloos hart vertrouwden ze u al niet. Liever het woord van die duivel, de verzoeker, dan uw betrouwbaar woord. Ze vielen. Heren, we zitten zo vol met wantrouwen naar u toe. O God, wilt u ons door de Heilige Geest leren om alleen u, op u onze hoop te bouwen. Dan zullen we niet wankelen, o grote God. Wilt u ons leren, maak ons van klein gelovigen tot grote gelovigen. En grote gelovigen zijn toch niet mensen die een groot geloof hebben, die hebben een klein geloof in de grote God. Dan denken we eigenlijk helemaal niet meer aan onszelf, maar dan verwachten we alle hulp alleen van u. Heere, help ons daarbij door uw Heilige Geest. Want ook wij zijn van die mensen die zo afwijken tot kromme wegen. Heere, we willen u zo bidden om een zegen, het verdere van deze dag. Zegen ook de dienst van vandaag. En het luisteren nu en via internet, als anderen dat nog eens overluisteren, naluisteren. Heere, dat de prediking van uw woord 30, 60 en 100-voudig vrucht mag brengen. Pareltjes mogen worden gehecht aan de middelaarskroon van Christus, door de prediking van uw woord. En dat er vele grote schoven, ook uit Rotterdam, eenmaal zullen worden gedragen in uw schuur, tot eer van uw grote naam, uit genade. Amen. We eindigen het zingen van 36 vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemel hoog. Psalm 36 vers 2. Zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.